We zijn inmiddels gekomen bij vers 12 van Richteren 11. Richteren 11, vers 12. Jefta is zojuist aangesteld als overste over de inwoners van Gilead, als krijgsoverste en hoofd. En dat bovendien is bevestigd voor het aangezicht des Heren, te Mispa. Dat kan er niet anders, want daar in Gilead en Mispa, daar gebeuren dingen nou eenmaal voor het aangezicht des Heren. God is daar immers getuige, want dat betekent immers Gilead. En dan treedt Jefta in functie. En dan, voordat hij dan aan de strijd gaat, krijgen we eerst een wat uitgebreide discussie over de achtergronden van deze strijd. Het is interessant, dan blijkt namelijk Jefta geschiedkundig heel behoorlijk onderlegd te zijn. Hij was dat beter dan ik kennelijk, want hij vertelde me dingen die ik ook niet wist. Maar dat is nooit weg natuurlijk. Dat begint dan in vers 12. Er staat namelijk, voortzond Jefta bode tot de koning der kinderen Ammon, zeggende, wat hebben ik en gij met elkander te doen, dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen? Dat is de vraag naar, waarom hebben we ook alweer oorlog? Waar gaat het ook alweer om? Ja, er moet toch een reden voor zijn. Dus hier moet een antwoord op komen. Het begint dus feitelijk met onderhandelen. Jefta begint met te vragen naar het hoe en waarom van deze strijd tussen de Ammonieten en de Israëlieten. En dan staat er, en de koning der kinderen Ammon zeide tot de bode van Jefta, omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, kijk, die wist ook nog wat, hè? De Ammonieten, die waren ook iets niet vergeten. En hij zegt, omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok. Dat is dus van hier bij de halverwege de Dode Zee omhoog tot aan deze beek hier, dit hele gebied. Omdat Israël, als het uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan, zo geef mij dat nu weder met vrede. Zo, als je me dat nu geeft, dan voeren we verder geen oorlog en dan is dat geregeld. En dan denken wij, jongen, ja, dat is toch wel een argument, want kijk, Israël kwam uit Egypte en had daar geen eigendom in het land. En Israël is daar dus gekomen en als het dus nu in het land woont daar, dan heeft het dat land dus toch veroverd. En ja, dat is een sterk argument. Hè? Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan vast. Want Jefta die zond opnieuw boden naar de kinderen Israëls volgens vers 14. En hij zeide tot hem, zo zegt Jefta, Israël heeft het land der Moab. Zo zegt Jefta, ik heb al de moeite als ik het lees. Oh, zo zegt Jefta. Wij zijn gewend dat er staat, zo zegt de Heere. He? Maar nou staat er ineens, zo zegt Jefta. Eigenlijk, zo zegt hij die zal openen. En niemand sluit. En dat is de Heer uiteraard, maar goed, hij heet hier Jefta. He? Zo zegt Jefta, Israël heeft het land der Moabieten en het land der Ammonieten, kinderen Ammon staat er, niet genomen. En dan vertelt Jefta wat er dan wel gebeurd is. En je moet goed begrijpen dat als wij praten over Moab, de Moabieten, dan denken wij aan het gebied oostelijk van de Dode Zee. Nog zuidelijker komen we dan terecht trouwens bij de Edomieten. Die wonen hier zuid en zuidoostelijk van de Dode Zee. Maar oostelijk van de Dode Zee had je de Moabieten en dan verder naar het noorden had je de Ammonieten. Dus vanuit het zuiden gerekend Edomieten en dan Moabieten en dan Ammonieten. En ze worden soms in één adem genoemd, maar dat heb ik hier ook al eens een keer aangehaald. Uit Daniel 11 was dat. Ik kom er zo nog wel even op terug, maar het gaat om dat we even weten waar de plaats is. En dan zegt Jefta, hoe het dan wel geweest is. Hij zegt in vers 15, Israël heeft het land der Moabieten en het land der kinderen Ammons niet genomen. Want als zij uit Egypte optogen, die Israëlieten dus, als zij uit Egypte optogen, zo wandelde Israël door de woestijn tot aan de Schelzee en kwam te Kades, staat er. Dat is wat gebeurd. Dus wat ook in de nummer die vermeld wordt, deze geschiedenis. Ik zal het zo even opzoeken, dan kunnen we daar de lijn volgen. Maar ik lees eerst even verder. Er staat dus, alzo kwam Israël in Kades. En dan, daarna wandelde hij in de woestijn en toog om het land der Edomieten en het land der Moabieten. Israël ging er dus omheen, veroverde het land niet, maar ging er omheen. en kwam van de opgang der zon, dat wil zeggen vanuit het oosten, aan het land der Moabieten, dus aan de grens van de Moabieten. Dus Israël kwam buitenom, vanuit Egypte, en kwam zo van de oostzijde dus, tot aan het gebied van waar de Moabieten woonden. En er staat er, en zij legenden zich op gene zijde van de Arnon, maar zij kwamen niet binnen de landpalen der Moabieten, want de Arnon is de landpalen, is de grens, dus de grenslijn der Moabieten. Dat is de gedachtegang. En dan staat er, maar Israël zond boden tot Sihon, de koning der Amorieten. Ja, de koning der Amorieten, dat lezen wij goed. Niet Ammonieten, niet Moabieten. Israël kwam bij dat gebied van Moab. En kwam bij het gebied van Ammon eventueel. Maar daar ging het niet om. Ze kwamen namelijk terecht bij de Amorieten, de koning der Amorieten, koning van Hesbon. En Israël zeide tot hem, laat ons toch door uw land doortrekken tot aan mijn plaats. Israël was onderweg naar de Jordaan, om de Jordaan over te trekken, zal ik maar zeggen. Ik kwam deze volken tegen en ging om Moab heen. En kwam dus bij de Amorieten terecht. Die kan ik hier niet aanwijzen, maar dat zal ik zo wel even doen. Straks even, nu nog even niet. Ze kwamen bij het gebied van Amorieten. En met Sihon, de koning der Amorieten, traden ze in onderhandeling. Waar staat er vers 20? Doch Sihon betrouwde Israël niet door zijn landpalen door te trekken. Maar Sihon verzamelde al zijn volk. Dat wil zeggen, Sihon verzamelde de Amorieten. En zij legerden zich te Jaza. Of Jahas, of Jahaza. Want al die namen worden gebruikt voor dezelfde plek. En hij streed tegen Israël. En dan staat er, en de Heere, de God Israëls, gaf Sihon met al zijn volk, de Amorieten dus, in de hand van Israël, dat zij hen sloegen. Alzo nam Israël erfelijk in het ganse land der Amorieten die in datzelfde land woonden. En zij namen erfelijk in de ganse landpalen der Amorieten van de Arnon af tot aan de Jabok. Hebt u dat? Vanaf de Arnon af tot aan de Jabok. Dat is waar die Moabieten nou om vragen. Of sorry, waar die Ammonieten om vragen. Jefta vraagt als ze, waar gaat de oorlog om? Wil die Ammonieten zeggen, dat we willen dat stuk tussen de Arnon en de Jabok. Want dat hebben jullie veroverd toen jullie uit Egypte kwamen en willen er nu terug. En Jefta zegt, nee, wij zijn om de Moabieten, waar ze dan ook woonden, dat maakt niet zoveel uit. Maar we zijn om de Moabieten heen gegaan, om de Ammonieten ook trouwens. En toen kwamen we terecht aan het gebied van de Amorieten. En die wilden ons ook niet doorlaten. Maar die Amorieten, onder leiding van koning Sihon, die zijn toen oorlog begonnen tegen Israël. Niet Israël begon de oorlog, maar de Amorieten begonnen de oorlog. En het resultaat was dat Israël deze Amorieten versloeg en dus hun land innam. En na de oude wetten van de oorlog betekent dat dat Israël dus op eerlijke wijze dat land veroverd heeft. En er dan ook recht op heeft. Dat wordt tegenwoordig allemaal bediscussieerd natuurlijk, maar dat is de oude stelregel. Een volk wat de strijd aanbindt en verliest, raakt daarmee zijn gebied kwijt. Dat is een eerlijke zaak, dan hadden de oorlog maar niet moeten beginnen. En dat het gebied verliest, dat wordt dan meteen beschouwd als een soort genoegdoening, omdat het eerst schade aangebracht heeft aan de tegenpartij uiteraard. Dat is de gedachtegang. De Amorieten vielen de Israëlieten aan, en de Israëlieten veroverden de Amorieten, en dus dit land. En daar hoorde in ieder geval bij dit gebied, waar deze Ammonieten het nu over hebben, het gebied namelijk tussen de Arnon en de Jabok. Zij namen erfelijk, let op vers 22, zij namen erfelijk in de ganse landpalen de Amorieten, van de Arnon af tot aan de Jabok, en van de woestijn tot aan de Jordaan. Dus hier ergens oostelijk is de woestijn, maar het hele gebied zo, van tussen de Arnon en de Jabok en de Jordaan, dat werd toen veroverd, niet op de Ammonieten die het hier claimen, maar op de Amorieten. Want de Ammonieten woonden daar toen nog niet. En dat is het punt. En daarom kan ik het zo slecht aanwijzen. Want waar woonden de Ammonieten? Ja, in deze geschiedenis vestigen de Ammonieten zich hier. Op elke kaart staat hier aangegeven. Hier staat een kleinere kaart, staat het ook aangegeven. Ammon, oostelijk van de Dode Zee en dan iets naar boven toe. En dat kan wel zijn, maar daar woonden ze oorspronkelijk niet. Ze hebben namelijk het gebied overgenomen van eigenlijk van de Amorieten, daar komt het op neer. Want lees maar verder, vers 23. Zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht van zijn volk, Israël, uit de bezitting verdreven. En dan komt de vraag, Zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? Jullie zijn Ammonieten. Zijn jullie de erfgenaam van de Amorieten soms? Nou, dat waren ze uiteraard niet. Dat wil zeggen dat de Ammonieten zelf helemaal geen rechten op dat land konden laten gelden. De rechten op het land waren betwist tussen de Amorieten en Israël. En de Ammonieten claimen het nu omdat ze zich daar gevestigd hebben. En willen daar een zelfstandige staat stichten, zal ik dan maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. Maar Jefta bestrijdt dat en zegt nee, we hebben het veroverd op de Amorieten. En die claim van jullie Ammonieten heeft hier niks mee te maken. Jullie zijn hun erfgenamen niet. Dat dit klopt en dat het historisch volkomen juist is, dat blijkt uit nummerie 20, waar deze geschiedenis vermeld staat. Wat zei ik, nummerie 20? Ja. Nummer 21. Ja, ik moet eerst naar nummer 20. Dat is toch, dat is wel goed. Eerst naar nummer 20, zeker. Daar komen namelijk eerst met Israël in Kades. Dat is wat Jefta aanhaalt. Daar staat in vers 14 van nummer 20. Daar staat, daarna zond Mozes bode uit Kades, want daar waren ze gelegerd. Kades betekent dat het heilig is. Kades, Kodesh, betekent heilig. Daarna zond Mozes bode uit Kades tot de koning van Edom, want daar begint het mee. Eerst Edom. En ze zeiden, al zo zegt uw broeder Israël, want Edom is immers Esau. De Edomieten zijn de afstammelingen van Esau en de Israëlieten zijn de afstammelingen van Jacob. Dus al zo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn enzovoorts. En dan vers 16, hij leidde ons uit Egypte en ziet, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uw landpalen. Kortom, Kades ligt aan de grens van het gebied van Edom, althans op dit moment. Hier in nummerie. En er staat er dat ze vragen, vers 17. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, nog door de wijngaden. Nog zullen wij het water der putten drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Want er was kennelijk een weg die dwars door het gebied van Edom heen leidde. En ze zouden zich aan die hoofdweg houden. Dat is een heel eenvoudige zaak. Het is namelijk een oude route. Ik moet het daar een beetje omhoog houden. Ik weet niet of het lukt, maar... Het is een oude route die vanuit Mesopotamië, helemaal vanuit Babel dus, voert langs het laagland. En die dan hier, deze kant langs, achter de bergen langs, voert langs het Jordaandal zo naar het zuiden en dan naar Egypte. Dat is de route, want de andere route is die dwars door de woestijn en dwars over de bergen, die nam men niet. En vandaar dat de handelsroute van het Midden-Oosten liep dwars door Mesopotamië, het vlakke land, en dan hier langs Palmyra, een oude vestingstad. Voerde door dit dal langs de Jordaan, hier naar het zuiden, langs, en dus door het gebied van Edom, oostelijk van de Jordaan langs. En dat is die koninklijke weg. En die weg die loopt dan ook inderdaad via Petra. Er staat hier niet op de kaart, maar dat ligt hier ongeveer. Halverwege in dit dal tussen de Dode Zee en deze golf hier. Nou, dat is dus de normale handelsroute, karavaanroute zal ik maar zeggen. En die route, die koninklijke route, zou men dan nemen. En dan staat er, wij zullen niet afwijken ter rechter, noch ter linkerhand, totdat wij door die landpalen zullen getrokken zijn. En dan komt het antwoord van Edom, van Esau in vers 18. Doch Edom zei tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Dus Edom zegt, gebeurt niet, en als je het wel doet, dan krijgen we oorlog. Dan we zullen je terug... drijven. Je komt hier niet langs. Dat is wat er gebeurt. En wat er dan eerst gebeurt, voor het verder gaat, is dat Aaron overlijdt. Dat is al heel interessant. Want ik noemde al even Petra. Die plaats die langs die route ligt in het gebied van Edom. Petra of Sela in het Hebreeuws. Maar in Petra bevindt zich het graf van Aaron, naar men zegt. Ja. Dan kun je dus op bedevaart gaan. En de Momedanen gaan op bedevaart inderdaad naar het graf van Aaron. En in de voren, ik ben al die namen nu kwijt. Dat wil me nou niet te binnen schieten, want mijn hoofd loopt nou om. Maar die man die in de vorige eeuw opnieuw Sela, dat wil zeggen Petra, ontdekte. Die kwam daar, die kwam erin terecht. in een totaal vijandig gebied, maar hij kwam daar met de smoes dat hij wilde aanbidden bij het graf van Aaron. En toen moesten de Mohammedanen hem wel doorlaten. Het was een West-Europeaan, ik ben zijn naam helemaal kwijt. Het was een West-Europeaan, maar die door het leven ging als Mohammedaan. En op die manier de gelegenheid kreeg om daar in het Midden-Oosten ontdekkingsreizen te plegen. Dat gebeurde nu helemaal in de vorige eeuw. En met de smoes dat hij wilde aanbidden bij het graf van Aaron op bedevaart, werd hij daar dus toegelaten. Toen kwam hij terecht in Petra, dan wel Sela, bekend uit de Bijbelse geschiedenis, maar ook uit de Bijbelse profetie, uiteraard. Dat is dus daar. En wel, hier vinden we nou eerst dat Aaron sterft. Zij reisden namelijk van Kades, ze gingen toch op weg daar, hè? Ze reisden verder en Aaron overleed. En daar staat er dat de klederen van Aaron werden uitgedaan en aangedaan werden aan Eleazar. En Eleazar, de zoon van Aaron, werd dus de tweede hoge priester. Ja, dat is mooi, want Eleazar is daarmee een type van Christus. Het hoge priesterschap van Aaron houdt op en Eleazar wordt hoge priester. En Eleazar is de tweede hoge priester, is een type van het tweede hoge priesterschap, namelijk dat van de Heer Jezus Christus onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Ja. Vandaar dat we Eleazar ook in het Nieuwe Testament tegenkomen onder de Griekse naam Lazarus. En Lazarus is altijd die man die uit de dood wordt opgewekt. Hè. Er zijn er twee trouwens, die zo heten. De een in de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, die in de dodenrijk was en gezegd werd door die rijke man, stuur toch Lazarus terug, ga zo hè, uit de dood om te prediken. En dan wordt er als antwoord gezegd, dat zou wel kunnen, maar ook als het gebeurt zullen ze naar hem niet luisteren. En daarna was er een andere Lazarus die doodging en inderdaad werd opgewekt. En daarna was er de echte Lazarus. En dat was Christus uiteraard, die uit de dood werd opgewekt en die predikte. En inderdaad ook al zo hebben ze niet gehoord. Precies. Dus dat, ziet u, dat is allemaal typologie. En hier wordt het feitelijk, al is het dan in typologische termen, gesproken over de opstanding van Christus, die door de opstanding geworden is tot onze hoge priester, maar dan van het nieuwe verbond. Maar goed, het gaat er even om dat we even dat beeld pakken. Hè. Het gaat hier om de erfenis, men gaat naar het beloofde land en hier verschijnt ook alweer een figuur als Jefta, namelijk een verlosser, een hoge priester, maar dan een tweede, een nieuwe. Hè? Nou, dan gaan we even verder, want dan krijgen we de geschiedenis van de koperen slang. Dat was, nu ik dit al uitgelegd heb, eigenlijk overbodig, maar het staat er nog eens een keer extra bij, de geschiedenis van de koperen slang, in het begin van nummer 21. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die op hem ziet, niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben, dat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3 waar dat wordt aangehaald. En ook daar gaat het uitdrukkelijk, ik heb dat al eerder gezegd, ook daar gaat het uitdrukkelijk niet om de kruisiging, maar om de opstanding en hemelvaart van Christus. Het gaat niet om zijn vernedering aan het kruis, want dat was een vernedering. Maar het gaat om zijn verhoging naar de rechterhand Gods. De verhoogde slang is een type van de verheerlijkte Christus, zittend aan de rechterhand Gods. Daar staat het trouwens allemaal bij, hoor, in Johannes. Johannes 3 ook. Ja, ja. Indien ik jullie de aardse gezegd heb, hoe zal ik jullie de hemelse dingen zeggen? Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Het gaat dus om hemelse dingen, niet om aardse. En de kruisiging was op aarde. Maar de verhoogde slang is een type van de verhoogde Messias aan de rechterhand Gods. Het was hier in deze geschiedenis was het een koperen slang, een vurige slang. Want koper is een beeld van hem die het vuur doorstaat, die het oordeel heeft doorstaan en overwonnen. En anders wijs ik hem erop dat ons woord koper voor deze slang dan nog altijd precies hetzelfde is als het Hebreeuwse woord kafar. En kafar betekent verzoening, bedekking, maar verzoening. Dus koper spreekt altijd van een herstel en verzoening. En het is ook een herstel van een band die verbroken is, maar het is ook een type van bedekking van de zonde. Kortom spreekt het algemeen over verzoening, dat is koper, oftewel kafar. Ik heb het bij andere gelegenheid wel eens uitgelegd. Koper spreekt altijd over gemeenschap die tot stand komt. Koper wordt overal gebruikt waar sprake is van communicatie. Koperen leidingen, gasleidingen, waterleidingen, maar ook elektriciteitsleidingen. Het is een heel ander soort leiding, maar het gaat om hetzelfde. Het gaat om communicatie. Koperen deurknoppen. Wat heeft met communicatie te maken? De deur moet open, je moet de deur openen. Hè? Dus Dat gaat met koper. Potten en pannen worden van koper gemaakt. Men eet eruit wel. Dat is ook communicatie, is gemeenschap. Licht, kandelaars, lampen, koperen luchters. Allemaal koper, want al die dingen spreken van hetzelfde. Namelijk van gemeenschap, herstelde gemeenschap. En dan hebben we nog de instrumenten die gebruikt worden bij het vuur. Denk maar aan het koperen altaar. Maar ook aan onze open haarden. Hè? Muziek, ja, dat zou ik bijna vergeten. Muziekinstrumenten, dit is koper. Nou, dit is officieel geen koper. Officieel heet het hout, dat is ook raar, maar goed. Dus er komt geen hout aan te pas, maar dat heet officieel zo. Maar koperen muziekinstrumenten, ja, koper, de trompetten, de bazuinen enzovoorts. Want ook dat is communicatie, dus het doorgeven van signalen. En muziek, maar in ieder geval werkt een boodschap in zich. En dus overal vinden we die functie van koper terug. Ik zal er vast nog een paar vergeten, want ik had niet gedacht... Hè? De koperen brievenbussen, ja natuurlijk. Heel goed, mooi. Er zijn er nog wel meer hoor. Ja. Er zijn echt vele voorbeelden van. Bovendien is ook duidelijk dat koper een reinigende werking heeft. Zijn er aquariumhouders hier in de zaal? Als je last hebt van algen, dan gooi je een koperen cent in je aquarium. Of als je een groot aquarium hebt, een stuiver. En dat werkt perfect. Dat is waar. Dat reinigt, heeft een reinigende werking. En zo kennen we het koperen brandofferaltaar, wat diezelfde reinigende, verzoenende werking heeft. Want vanaf het koperende brandofferaltaar steeg de rook op naar God tot een lieflijke reuk de Heer. Dat is communicatie. Een opstijgen tot God, in gemeenschap komen met God. Dat is het. Koper. Zie? Nou, dat is maar even gauw. Maar dan heb je tenminste morgen ook nog wat te doen. Dus die koperslang is ook een beeld van de opstanding en hemelvaart van Christus. Net als de opvolging van Aaron door Eleazar. En dan komen we weer verder. Want dan pas komen we in nummer 21, vers 10. Toen verrijzden de kinderen Israëls en ze legerden zich te Obot. En daarna reisden ze van Obot en legerden zich aan de heuvel van Abariam. Enzovoort. Ze verrijzden dus nog een paar keer. En dan komen we in vers 13. Vandaar reisden zij en legerden zich aan deze zijde van de Arnon, welke in de woestijn is, uitgaande uit de landpalen der Amorieten. Want de Arnon is de landpalen van Moab. Tussen Moab en tussen de Amorieten. En hier komen ze dus aan de grens van de Amorieten. Moab zijn ze omheen gegaan. Maar bij de grens, of bij die Arnon komen ze aan de grens van de Amorieten. En dan staat er, ik lees vers 16. Vandaar reizen ze naar Beer. Dit is de put van welke de Heere tot Mozes zeide: verzamel het volk, zo zal ik hun water geven. En toen zong Israël dit lied: spring op, gij put, zing daarvan, gij bij beurten. Allemaal geschiedenis. En dan, even kijken waar ik hem weer oppak. In vers 21, ja, dan staat er: toen zond Israël boden tot Sihon, terwijl ze daar dus gelegen waren aan de Arnon, aan de landpalen der Amorieten. Toen zond Israël boden tot Sihon, de koning der Amorieten, zeggende: laat mij door uw land trekken. En dezelfde vraag die eerst aan de Edomieten gesteld werd, wordt hier nu gesteld aan deze Amorieten. En er wordt dezelfde vraag gesteld: wij zullen niet afwijken in de akkers, nog in de wijngaarden. We zullen het water, de putten niet drinken. Wij zullen op de koninklijke weg gaan. Die weg gaat dus door Edom en Moab en Ammon heen. Hè? Diezelfde koninklijke weg. Totdat wij uw landpalen doorgetogen zijn. Doch Sihon liet Israël niet toe door zijn landpalen door te trekken. Maar Sihon vergaderde al zijn volk. En hij ging uit, Israël tegemoet, naar de woestijn. En ik kwam te Jaza. Dat lazen we er straks ook in Richter 11. Ik kwam te Jaza en streed tegen Israël. Waarna volgt in de rest van dit hoofdstuk dat de Amorieten verslagen worden. En pas dan komen we terecht in hoofdstuk 22 en 23. Bij de Moabieten. En ik zeg het nu vast even. We hebben daar de geschiedenis van Israël en de Moabieten. En dan wordt die Biliam, die wordt erbij gehaald, die dan allerlei messiaanse profetieën uitspreekt. Kortom, gaat ook allemaal over de Christus. Ja, en dan blijkt dat tot gevolg te hebben dat die Moabieten inderdaad niet in oorlog treden met Israël, want die geschiedenis eindigt in hoofdstuk 24, vers 25. Toen stond Biliam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats, en Balak, de koning van de Moabieten, keerde ook, of ging ook zijn weg. Dat wil zeggen, gevochten werd er niet. Israël heeft niet gevochten met de Ammonieten, niet met de Moabieten, alleen met de Amorieten. En die woonden toen in dat stuk land wat de Ammonieten nu voor zich claimen, hier in Richteren 11. Dat stuk tussen de Jabok en de Arnon. En Jefta zegt, daar hebben jullie niks mee te maken. We hebben niet gevochten tegen Moab, niet tegen Ammon. En we hebben gevochten tegen de Amorieten. Die heeft de Heere voor ons aangezicht uit het land verdreven. Dat hebben wij niet gezocht. Wij wilden er alleen maar over de weg doortrekken. En dat is niks bijzonders. Want iedereen trok door langs die weg. Dat was de internationale route. De autobaan, zeg maar, eigenlijk. Hè? De koninklijke weg. Ja. Dus er was niks bijzonders aan, maar ze lieten ze niet door. En daar kwam dan die strijd vandaan. En dan zijn we zo terug in Richter 11. Dan in vers 23 gevraagd werd: zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? En dan doet Jefta een suggestie. Hij zegt: zoudt gij niet degene erven die uw god, Kamos, voor u uit de bezitting verdreef? Als jullie god nou een volk voor jullie uit het land verdrijft, wel dan erf je dat land. Maar je erft niet zomaar van de Amorieten, want de Amorieten die zijn door onze god uit hun land verdreven, dus wij erven dat. Zie, een heel eenvoudige gedachtegang en heel recht ook, hè? Een rechte redenering. En zo zegt Jefta in vers 24, alzo zullen wij al degene erven die de Heere onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. En in dit geval waren dat dus de Amorieten. En dan de volgende vraag, want we gaan even maar door. Nu voorts, zijt gij veel beter dan Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, en dit verwijst dan naar nummer 22 en 23, dat ik zojuist al even aanhaalde. Heeft hij ooit met Israël getwist? Heeft hij ook ooit tegen hen gekrijgd? En het antwoord is nee, dat heeft hij niet gedaan. Men heeft daar geen oorlog mee gehad en er is dus niet sprake van vergelding nu. En dan het volgende punt is dan, terwijl Israël 300 jaren gewoond heeft in Hesbon en in haar stedekens en Aroer en in haar stedekens, dat is dus allemaal het gebied boven de Arnon. Hè? Hesbon weet ik zo gauw niet, oh hier, Hesbon. En Aroer ligt net over de grens, net over de Arnon heen, naar het noorden. Maar Jefta zegt, wel, Israël heeft daar 300 jaar gewoond. En in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn. Waarom hebt gij het dan in die tijd niet gered? Je hebt 300 jaar de tijd gehad om dit te regelen. En nu na 300 jaar begin je met oude verhalen die bovendien niet kloppen. Begin je met geschiedsvervalsing om op grond daarvan een claim te leggen op het land Gilead. Nou, Jefta wijst dat dus allemaal af. En dan heeft hij nog één punt. Hij zegt, ook heb ik tegen u niet gezondigd? Dat wil zeggen, er is ook niet de persoonlijke reden waarom ze tegen Jefta en de zijnen te strijden zouden trekken. Ik heb tegen u niet gezondigd, maar gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. En dan zegt Jefta, wat we mogen verwachten, hij is net als Boas. Als Boas spreekt, dan heeft hij het altijd over Jehovah. Lees het maar eens na in het boek Rut. En dat is met Jefta ook. Jefta zegt, de Heere die rechter is... Is wat, hè? Dat weet hij, hè? De Heere die rechter is. Als Peter schrijft aan de gelovigen, dan moet hij erbij zeggen, je weet toch wel dat God die als vader aanroepen, dat die rechter is. En dat die oordeelt zonder aanneming des persoons. Hoe dan de gelovigen van vandaag nog gezegd worden dat het zo is. Maar deze Jefta weet dat de Heere, Jehovah namelijk, die rechter is, richt de heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta die het tot hem gezonden had. En dat betekent dat er nu oorlog komt. En voordat die oorlog komt, doet Jefta dan zijn bekende belofte. Nou is het hoogste tijd om enige dingen te vertellen over deze volkeren allemaal, die we hebben aangehaald. In de eerste plaats hebben we te maken met Ammon, de Ammonieten, want tegen hen is de strijd. En we hebben al gezien dat in dat verband Jefta de Moabieten erbij haalt. En daar is een goede reden voor, omdat Moab en Ammon broedervolken zijn. Moab en Ammon zijn namelijk twee broers die geboren werden uit Lot. En dat is van belang, want Lot is de zoon van de oudste broer van Abraham. En Abraham ging uit Ur-Chaldeeën en later uit Haran, maar hij nam Lot mee. En Lot was feitelijk het hoofd van de familie. Lot was eigenlijk de erfgenaam van Terach, als het er nou helemaal over gaat. Maar zijn eerstgeboorterecht wordt opzij gezet als het ware. En in plaats daarvan wordt Abraham, de tweede, de laatste overlevende eigenlijk van de broers, Die wordt de erfgenaam, althans de erfgenaam van de dingen die aan Adam en Noach enzovoorts beloofd zijn. Vandaar dat we Abraham vinden in de geslachtslijn en niet Lot. Lot is diegene die onterfd wordt ten gunste van een jongere broer, moet ik zeggen. Al was het dan zijn oom, maar dat maakt niks uit in dit geval. En uit Lot komen dan deze Moab en Ammon voor. Moab betekent dat het is van de vader. Moab is van de vader. En Ammon wil zeggen dat het van mijn volk is. Van ons volk. Am is volk. En dat wordt gezegd door de dochters van Lot. Want hier zit een moeilijkheid in. Deze Ammon en Moab werden geboren uit Lot en zijn dochter. Of dochters. Het waren twee dochters. Die hadden gemeenschap met hun vader. En daaruit werden geboren deze twee zonen. Dus ik weet niet hoe ze hun moeder hebben aangesproken. Met zus of met moe, dat weet ik niet. Maar dat kon allebei. Ja. Nou ja, zij is in kwart, sprak zijn vrouw aan met tante, heb ik geleerd. Huh? Of ben ik nog niet zo oud? Nou, dat was zo, in ieder geval. Nou, hij sprak haar niet zo aan met wassen, hè? Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Even terzijde. Maar gaat er dus om dat deze volkeren broedervolken zijn. En als we de lijn voortzetten, komen we terecht bij Jacob, die ook de jongere broer was, want de oudste broer was Esau, was Edom, en daar is ook een volk uit voortgekomen. Zodat Edom een broedervolk is van Israël, maar Moab en Ammon zijn dat feitelijk ook alleen twee generaties eerder. En dat is het enige verschil. Vandaar dat Edom, Moab en Ammon inderdaad allemaal bij elkaar horen. Ze zijn de andere lijn, eigenlijk de oudere lijn van de familie, maar ze zijn onterfd. Ze waren ouder, ze hebben in de wereld eigenlijk oudere rechten, maar Israël neemt die rechten over. Omdat God Israël heeft uitverkoren. Dat is de gedachtegang. Dus de betekenis van Moab, Ammon en Edom is eigenlijk dezelfde. En wat is die betekenis? Wel, eigenlijk zijn zij, ja, het is nu wat moeilijk, want het hangt er vanaf uit welke context ik nu kom. Maar ik ben geneigd uit onze eigen context te praten, zou ik maar zeggen, vanuit onze eigen positie. En dan zeg ik, Edom, Moab en Ammon zijn een beeld van de oude natuur van de gelovigen. De oude mens, zal ik dan maar zeggen. Kijk, het is dat wat er het eerste was. Het is Ismaël, het is Lot, of Haran dan in dit geval. Of het is Esau, het is dat wat het eerste geboren wordt. Maar men moet immers als tweede geboren worden. Men moet wedergeboren worden om te erven. Zij genade dat juist dat ook staat in Johannes 3. Over die verhoogde slang en zo, hè. Men moet wedergeboren worden, want dat is eigenlijk het gesprek. Men moet opnieuw en eigenlijk van boven geboren worden. En ook naar boven toe. Maar de gedachte is dan dat allen die als eerste verschenen en moesten plaatsmaken voor een tweede, wel die eersten zijn een beeld van de oude mens. Dat kan best een gelovige zijn overigens, maar het is de oude mens. Het is de natuurlijke mens. Begrijpt u me goed? Lot is dus een beeld van de oude mens. U weet, Abraham en Lot waren samen, ze kwamen samen in het land. En toen moest het land gekozen worden en Lot koos de eerste, want hij had ook de oudste recht. Hij was er ook het eerste. Misschien was hij zelf wel ouder als Abraham, dat zou best kunnen. Dat weten we niet. Maar het zou echt goed kunnen. Maar hij had in ieder geval de oudste rechten. En Lot koos, en hij koos voor dat gebied hier. Wat hier die Dode Zee dus, hè? Dat mooie vruchtbare dal wat hij daar zag. Het is jammer dat zo'n vruchtbaar dal ook zo makkelijk vol loopt met water. Dat heb je met lage landen ook, hè? Ja, lage landen of Holland, dat loopt vol met water als je niet oppast. Met zout water zelfs. Nou, dat is daar ook gebeurd, en dan had Lot ook niks meer. Maar in ieder geval, Lot koos voor dat vruchtbare, voor die vruchtbare laagland. Dat is de eerste keus. Maar de Bijbel zegt steeds dat Lot verkeerd gekozen heeft. En dat hij bovendien zijn hele leven er ellende van heeft ondervonden. Want dat staat er allemaal. Wij zijn geneigd Lot van alles te verwijten. Maar de Bijbel doet het ook, Lot heeft verkeerd gekozen. Maar Lot heeft zichzelf gepijnigd staten. Want die heeft al die tijd die ellende daar in Sodom moeten verdragen. En wij zeggen, ja, had die man er maar uit moeten gaan. Maar dat deed hij niet. Ja, waarom niet? Dat weet ik ook niet. Hij hing eraan. Maar dat is die oude mens in de gelovige ook. Die hangt aan de dingen van deze stoffelijke wereld. De vruchtbaarheid ook van deze stoffelijke wereld. Het is vooral laag. En lekker laag is het lekker vruchtbaar. Hè? Denk maar aan Holland en zo. Hè? Maar het ging er wel fout. En je zit ook met die ellende van die wereld aan van Sodom. Want Lot is een rechtvaardige. En over hem wordt gesproken, Petrus haalt het geloof ik aan. Hij spreekt over de rechtvaardige Lot. Hij was de rechtvaardige, daarom zeg ik, die oude mens kan best een gelovige zijn, maar het is die oude mens. Met zijn verlangens en zijn denken ook van deze oude wereld. Misschien heeft Lot wel in Sodom gewoond, laat ik het voor hem opnemen, omdat hij dacht, er valt nog een boel zendingswerk te verrichten. Hij zat bij de poort, ik weet niet wat hij er deed, maar vermoedelijk deelde hij de traktaatjes uit, denk ik dan. Ja, maar goed. Maar goed, dat weet ik niet. Maar u moet in de gaten hebben, hij koos voor een positie in de wereld. En hij meende dat hij daar een plaats had. En die hield hij dus ook vast. Hoewel het een tegenstond, want dat was wel zo. He, lees u het maar eens na. Nou, en dan daarnaast vinden we Abraham die wel keek en zei, nou ja, als jij daarin gaat, ik niet. Ik blijf hier op de bergen, het hogere land zitten. Want het gebied waar nou die dode zee is en waar Sodom dan gelegen heeft, dat ligt een meter of 300 of zo beneden de zeespiegel. Het is het laagste punt, of het was het laagste punt op aarde. Het is het nog trouwens, het zeeoppervlak daar. Verschrikkelijk laag. Nou, dat is een lage positie. Dat is niet de positie van een gelovige. De gelovige gaat op de berg. Gaat bijvoorbeeld naar Mispa of zo. Zie? Op een uitkijkpost namelijk, waar je ver kunt kijken. Of je gaat omhoog naar het noorden, naar het land Not. Of naar het land Not. Dus weer, ik ben met een ander in de war. Maar dat land Tof, hè. Een goed land. Namelijk boven. Nou, daar gaat het nou om, dat we te maken hebben met die twee natuur. Het ene is die van de oude mens en zijn denken. En het andere is die van degene die door God getrokken is uit zijn land, uit zijn maatschap enzovoort. Die een aparte plaats krijgt. En daarvan is Israël een type. En dus Abraham was daar een type van, Jacob was daar een type van enzovoorts. En dus Israël. Dus Ammon en Moab zijn weliswaar van de vader. En behoren weliswaar tot de familie, maar ze zijn van de andere lijn, namelijk de aardse lijn. Het is het beeld van de mensheid die kiest voor de eigen wereld, de eigen maatschappij, waarin men een plaats inneemt en waarin men zo nodig ook wat moet bereiken, enzovoort. Die gedachtegang is dat. En hetzelfde geldt voor Edom. Nu is het eigenaardig, Israël, het volk Israël, dat is de andere helft van de familie dus, hè. Dat moet u goed begrijpen. Dus de andere helft van de familie is dus de kant die zich richt op God. De Heere wordt immers ook genoemd de God van Israël. Israël is degene die zich afhankelijk stelt van de Heer en die zich door hem laat leiden. En dan kom je niet in Sodom of wat dan ook terecht. Integendeel, de Heer leidt juist uit Sodom. En uiteindelijk gebeurde dat met Lot dan ook nog. Maar het punt is dat Israël wordt uitgeleid uit Egypte en is onderweg naar het beloofde land en krijgt dan te maken met die broedervolken, met Edom, met Moab en met Ammon. En Israël wil daardoor en hen dus ook achterlaten, wil daar voorbij, dat volk wat verlost wordt, zal ik maar zeggen, en wat optrekt inderdaad vanuit het zuidelijk gelegen Egypte, en wat optrekt naar Kanaan, dat moet dan wat passeren. De gedachte is bijvoorbeeld die van de gelovige die opstaat uit de dood, en dus de wateren van de Schelfzee doortrekt, zal ik maar zeggen, die op weg is naar het beloofde land, en die de hemelse positie, dat is in het noorden, dus hoger dus, hè, wil binnengaan, die komt dan eerst zichzelf tegen, op zijn andere kant, zo kun je het zeggen, of straks zeggen ze een oude mens, komt die tegen, dan moet die passeren, die moet die voorbij. En dat is een heel moeilijke zaak. In de praktijk blijkt dat veel strijd op te leveren. Dat is dé strijd van de gelovigen. Dus een strijd met Edom, Ammon en Moab. Het is wel familie, het is van dezelfde vader, zal ik maar zeggen. Maar het gedraagt zich als tegenstander. Het hoeft niet. Wij als gelovigen, wij zijn niet de tegenstander van onze oude natuur. Integendeel, het is andersom. Die oude natuur is onze tegenstander. Wil ons er niet langs laten. Geeft ons de ruimte niet. Dwingt ons om buiten de grenzen te blijven enzovoorts. En dan blijkt dat Israël een omtrekkende beweging moet maken, moet om deze volkeren heen om zo in het beloofde land te komen. Maar het eigenaardige van het verhaal is natuurlijk dat nou blijkt dat er in feite strijd geleverd wordt niet met die twee, maar iets heel anders. De strijd wordt uiteindelijk geleverd niet met Ammon en Moab, maar met Amorieten. En die Amorieten verdwijnen vervolgens van het toneel. Wel nu, Ammon en Moab zijn maar kleine volkjes. Edom trouwens ook. Ze nemen maar kleine gebieden in. Want ik wees hier op de kaart aan, weet je wel. Hier op Edom hier beneden, en dan Moab en dan Ammon. Dat is enige tientallen, misschien hooguit een paar honderd kilometer, maar dan houdt het op. Dat is zoveel niet. Dat zijn maar kleine gebieden. Het is zoiets als de Veluwe en de Betuwe en het Gaasterland, bij wijze van spreken. De Peel, nog wat vergeten. Goed. Dan laten we hier even bij. Maar die Amorieten, die woonden hier in dat hele gebied, van de Arnon af, want zo werd het gezegd, naar het noorden en dan zelfs verder naar het oosten toe. Dat is een heel groot gebied van die internationale handelsroute, werd bevolkt door deze Amorieten. Het was inderdaad een heel groot volk. En wat zijn de Amorieten nu eigenlijk? Want daar werd tegen gestreden. En dan is het niet zo moeilijk. Die Amorieten, de Amorieten komt van Amar. En Amar betekent spreken. Amorieten zijn dan ook sprekers. Zij die spreken. Ja. En wat spreken ze dan? Als de mens begint te spreken, wat doet hij dan? Hè? Zal ik Daniel maar weer aanhalen? Hij spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste. Als de mens begint te spreken... Jacobus zegt dat als de mens begint te spreken, dan spreekt hij vanuit zijn hoogmoed. Hij zal dit of dat, of hij doet zus en zo. Dat is de mens die in zijn hoogmoed spreekt. Het spreken van de oude mens is altijd een spreken in zijn hoogmoed, maar de gedachte daarbij gaat erg ver terug. Het gaat om het spreken van de mens, maar dan een spreken uiteraard in strijd met het woord van God. Het is dus een spreken wat per definitie een tegenspreken is. Je komt de situatie in, embryonale vorm, zou ik maar zeggen, tegen in Genesis 3, waar we vinden de mens in de hof en dan komt er een spreker binnen. Nou, die hangt in een boom, maar goed, schijnt het, hè? En er was nog een slang ook trouwens. Maar die spreekt, is het wel wat God gezegd heeft? Dan komen we er van onderuit af, gesproken tot de mens in plaats van bovenaf. Eerst was het God die sprak tot Adam en nu is het de Satan, de oude slang wel te verstaan, de Satanas, hè, die tegen Adam spreekt. En daar hebben we Adam. Wel, Adam is die oude mens. Hij heeft iets te maken met Moab en Ammon en Edom en Lot en noem maar op. Adam is die oude natuurlijke mens waarvan wij afstammen. En er wordt van twee kanten tot hem gesproken. De ene kant van God, maar ook door anderen. Door een stem die feitelijk vanuit de afgrond komt, want daar komt het op neer. En die Amorieten zijn dan ook een beeld van de oude schepping als zodanig. En ik hoop dat u nou het verschil snapt tussen Amorieten en Moabieten, Ammonieten en Edomieten. Want Moabieten, Ammonieten en Edomieten hebben te maken met de mensheid zoals die vandaag aan de dag op aarde leeft. Allemaal afstammelingen, net als wij van Adam. Of zullen we zeggen, net als wij allemaal afstammelingen van Noach. Het is de andere lijn van de familie. Maar goed, die oude mens, ook onze oude mens, is die andere, de oudere lijn van de familie. Maar los daarvan hebben we met een heel ander principe te maken. Dat nog ouder is, namelijk dat zijn deze Amorieten, die lui die in opstand zijn tegen God. En dan hebben we te maken met wat Petrus noemt de wereld die toen was. En dat is het grote verschil. Dat is ook oude mens, weet ik wel, maar dat is niet mens van dezelfde familie. Dat mag dan mens zijn, maar dan van een andere stam. Mag dan mens zijn, maar dan in ieder geval niet van Adam. Daar gaat het om. Begrijp me nou goed, ik zeg niet dat er mensen zijn die niet van Adam afstammen. Ik zeg alleen dat de Amorieten een beeld zijn van deze oude schepping, waaruit van alles voortkomt, maar het is altijd vijandschap tegen God. En waar wij tegen te strijden hebben, is dan ook niet zozeer tegen de andere tak van de familie, Moabieten, Ammonieten en Edomieten, maar we hebben veel meer te strijden tegen die oude gevallen wereld van Genesis 1 vers 2, waaruit de huidige is voortgekomen, want zo moet ik dat dan toch zeggen. Maar het is zo dat die krachten die werkzaam waren in die wereld die toen was, die oude gevallen wereld, dat zijn de krachten die ook vandaag werkzaam zijn. En in de praktijk zult u dan ook zien dat deze Moabieten en Ammonieten zich wel degelijk beschouwen als de erfgenamen van de Amorieten. Hoewel ze dat eigenlijk niet zijn. Nou, dat is het hele punt. Deze mensen, de huidige mensheid in Adam, is voortgekomen uit het stof van de aardbodem. Is uit de aarde aards. Maar die oude aarde waaruit die is voortgekomen, dat is eigenlijk Amar, dat zijn die Amorieten. Het is een vechten tegen de hele oude schepping, daar gaat het om. En wanneer men verlost wordt, dan heeft men weliswaar te maken met zijn eigen oude natuur. Het broedervolk zal ik maar zeggen, de andere helft van ons, Want dat is het dan eigenlijk. Maar de werkelijke strijd gaat tegen Amorieten, de krachtennaam die werkzaam zijn in de oude schepping. En als ik het dan nog makkelijker wil maken, misschien is het nu wat te makkelijk, maar ik het nog makkelijker wil maken, zeggen die Amorieten, dat zijn, zullen we zeggen, de oversten van de macht der lucht. Dat zijn de machten die om ons heen zijn, de geestelijke boosheden in de lucht onder aanvoering van Satan. Dat zijn die lui die ons zeggen, die tot ons spreken, die ons namelijk inspireren en ons alles influisteren enzovoort. Dat zijn die Amorieten. Maar zij fluisteren in onze oude mens, zal ik dan maar zeggen, in onze adamitische natuur en ze verleiden ons daardoor. Of zal ik zeggen, Amorieten zijn de uitbeelding van de demonen. Ik weet niet of het algemeen bekend is hier, misschien wel niet, maar dan leert u nog eens wat. Hè. Demonen stammen in elk geval van voor Adam. Ik heb het ook wel aangetoond ooit. Demonen stammen af van voor Adam, stammen uit de wereld die toen was. En het zijn juist en vooral de demonen, die van al de geesten die er bestaan, het dichtst staan bij de mens. Ze komen het meest met de mens overeen, zal ik maar zeggen. Staan er het dichtst bij. En zij zijn dan ook de eerste waarmee we te maken krijgen, als we met geesten te maken krijgen. Het gros van de afgoden zijn dan ook gewone, ordinaire demonen. Hele normale demonen dus, ja. Zo gewoon, ja. He? Ja, ik wil je niet ongerust maken, daarom zeg ik het ook zo. Je hoeft je ook niet ongerust te maken, dat geeft niks. Wij hebben hen overwonnen, want dat, zo was het met Israël. Onderweg naar Kanaan werden de Amorieten verslagen door Israël. Maar die Amorieten staan dus voor de machten uit de oorspronkelijke, woeste, ledige wereld uit Genesis 1 vers 2. Let wel, ik zei niet dat oorspronkelijk de wereld woest en ledig is. Ik zeg dat voordat deze wereld ontstond in die 7 dagen, was de wereld woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Dat vind ik zo leuk, hè. Men loopt al jaren te vertellen dat een leer is van Ab Klein Haneveld. En ze hebben er wat tegen geschreven. Ik heb wel de boze brieven gekregen en dat soort dingen meer. Er is wat roddel verspreid in het land. En nou kreeg ik laatst van iemand een verzameling fotocopieën uit allerlei bladen, boeken en tijdschriften, waarin allemaal precies hetzelfde stond. Hoe dat nou komt, weet ik niet. Maar men schijnt het dan toch eindelijk weer te durven vertellen. Zelfs mensen die over het algemeen zich vijandig gedragen, die blijken dan toch precies datzelfde te geloven. Te leren is wat anders, maar te geloven op zijn minst, dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Ik weet het uit het hoofd niet meer, maar in ieder geval was daar dominee Henk Koekoek, die was daaronder. En die dat dan toch ook schreef. Zei, ja, inderdaad, dat staat er dan ook. En daar hoort bij Johan Maasbach, met wie ik geen contact onderhoud trouwens. Johan Sebastiaan noemen wij hem altijd. Johan Sebastiaan Maasbach. Maar dat geeft nou niet. Maar die leert dat zelf. Dus wat dat betreft zijn we het dan eens. Dat is dus aardig. Er zijn echt niet mensen die dat zeggen omdat ze dat van mij geleerd hebben. He? Daarom zeg ik dat. Maar die leren dat wel. En dan hoort er nog bij Wim Malgo. Nou, dat is geen fan van me, zal ik maar zeggen. Hè? Maar, want we verschillen nogal eens van inzicht. Maar leren precies hetzelfde in zo'n blad. Ik bedoel, het is helemaal niet nieuws, het is ook mijn leer niet. Het is gewoon een bijbelse leer die zegt dat de oorspronkelijke wereld woestheid en ledigheid en duisternis is geworden, waarna God in die 7 dagen de aarde gemaakt heeft tot wat ze nu is, waarbij hij als voorloper van degene die komen zou, Adam, geformeerd heeft uit de stof der aardbodem, maar waarbij hij vervolgens in de wereld brengt de laatste Adam, die niet is uit de aardbodem, maar uit de hemel. Niet uit de aarde aards, maar de Heer uit de hemel. En dat was dan 1 Korinthe 15. Dat is de gedachtegang. En wanneer we dus praten over de mensheid van nu, dan zeggen we, wel, dat is de andere tak van de familie, dat is onze oude natuur, zal ik maar zeggen, wel, dat is ons lichaam ook. Hè? Dat is Moab, of Ammon, of Lot, of Esau, of Ismaël, of er zijn er nog een paar meer, hoor. Ja, wat dacht u van Manasse? Jefta was uit Manasse, maar wat dacht u van Manasse? Dat is ook zo'n oudere. De oudere broer van Efraïm, maar ja, Manasse wordt gepasseerd ten behoeve van Efraïm. Dan heb je hetzelfde verhaal weer. En wat denkt u van Saul, die gepasseerd wordt ten behoeve van David? En Jonathan, de zoon van Saul, die gepasseerd wordt ten behoeve van David? Nou, en dat gaat er nog een paar keer zo door in de Bijbel. Dat blijft gewoon zo, dat principe. En daar gaat het hier ook om. Dus die Ammon en Moab, dat is een beeld van de oude mens, maar vanaf Adam. Terwijl de Amorieten een beeld zijn van alle machten die er in de wereld maar zijn. Die stammen van voor die tijd. En die er dus inderdaad nog zijn. Het zijn al geestelijke machten, maar het is er wel. Dus de krachten die uitgaan uit deze oude schepping. En die wel degelijk hun invloed doen gelden op ons. Vandaar dat je ziet dat deze Moabieten en Ammonieten en zelfs soms de Edomieten zich beschouwen als de opvolgers en erfgenamen van Amorieten. En in zekere zin zijn ze dat ook. Maar toch ten onrechte. Naar de mens geredeneerd zijn ze dat, maar naar God geredeneerd niet. Want naar de mens geredeneerd is Adam de volgende bewoner van deze aardbodem, in navolging van al wat er daarvoor geweest is. En het is dus een logische erfgenaam, naar de mens geredeneerd. Maar aan de andere kant is het niet zo, want de uiteindelijke Adam, namelijk Christus, is niet zozeer de erfgenaam van allen die voorheen op aarde geleefd hebben, maar hij is de erfgenaam van God zelf. Komt uit een andere lijn. Nou, dat is ongeveer het verhaal. En dat heeft zoveel toepassing, dat kan ik allemaal niet aanhalen. Veel beter is om het principe te leren verstaan, zodat we zelf in staat zijn om het bij gelegenheid terug te vinden. Dus deze Amoriet is een beeld van de oude schepping als zodanig, terwijl de Moabiet en de Ammonieten een beeld zijn van de mensheid van nu. En Israël is dan een beeld van de gelovigen. Dus de andere, de speciale kant van de familie. Dat is typologie. En dan gaat het erom dat deze erfgenamen van de Amorieten, kortom deze Ammonieten en Moabieten, kortom deze oude mens, de tegenwoordige wereld dus waarin wij leven, dat die overwonnen wordt ten behoeve van Israël. De vijand moet verslagen worden of moet onderworpen worden. En dat gebeurt hier dan ook. En dat is de rest van deze geschiedenis vanaf vers 29. Ik dacht dat ik daar nog wel zo'n beetje aan toe was. Overigens, ja, nog even erbij. Die Amorieten, sprekers betekenen dus, ze zijn degene die praten en die de boodschap prediken. Weet je wel, hun boodschap en ons influisteren. Wel, deze Amorieten zijn volgens Genesis 10 afstammelingen van Gam. Gam is dan de vervloekte, zoals u waarschijnlijk weet, hè? Nou, dat lijkt me wel genoeg. Dan gaan we verder naar vers 29. Toen kwam de geest des Heren op Jefta. Nou, dat is makkelijk, dat leg je gewoon naast Jesaja 61 vers 1. Want op wie is de geest des Heren? Hè? Wel mooi, dat kun je toch nooit missen? Je krijgt voldoende verwijzingen om te zien over wie het gaat. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En als u nou Lucas 4 erbij leest, dan zult u zien dat in Lucas 4 de Heer Jezus dit in de synagoge van Nazareth voorleest. En het op zichzelf van toepassing brengt en zegt, hey, is deze schrift wordt in uw oren vervuld. Of zoiets. Hè? Woorden van gelijke strekking. Met andere woorden, degene op wie die geest des Heren komt of gekomen is, is de Heer Jezus Christus. En het salven is niks anders dan de uitbeelding van dat die geest des Heren op iemand komt. Want die olie, de zalfolie, is een beeld van de geest. En als op iemand dus de geest komt, dan wordt hij gezalfd. En andersom, iemand wordt gezalfd en dus ontvangt hij de geest. Dat is de gedachte. En hier vinden we dat principe toegepast op Jefta, die dus de geest des Heren ontvangt. En dus gezalfd wordt, in de geestelijke betekenis, en dus is hij de Messias. Want de Messias betekent immers de gezalfde. En Jefta is dus heel duidelijk een voorloper van degene die komen zou. Namelijk van Christus zelf. Nou, de Heer Jezus trouwens werd ook verwekt, staat het, door de Heilige Geest. Zo staat het. Dus inderdaad, dit is een identificatie van de Christus met deze geest des Heren. Toen kwam de geest des Heren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok. Gilead en Manasse staat er. Dat zijn die twee gebieden. Ik heb het 5 keer gelezen, geloof ik. Denk, hoe kan dat nou? Manasse, want kijk je op een goede kaart. Dan zie je Manasse. Het staat hier dus weer niet op. Dan zie je Manasse. Hier bijvoorbeeld ook tegen dit gebied. Westelijk van de Jordaan. Maar dat is de andere helft van die stam. En ik denk, hoe kan die dat door Manasse en Gilead reizen? Want wat is dat voor een rare route? Wat heeft dat er nou mee te maken? Maar er staat Gilead en Manasse, dat betekent Gilead namelijk Manasse. Dat gebied Gilead namelijk waar de stam van Manasse woont. En Jefta is immers uit de stam van Manasse. Dus dat is het. Het is dus Gilead namelijk Manasse, oftewel Manasse voor zover het in Gilead ligt. Zie? Dus dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door tot Mispa in Gilead. Dat is waar hij zich ook metterwoon vestigde, zoals dat zo plechtig heet. En van Mispa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. Dus hij kwam uiteindelijk van het land toch, van boven dus, ging naar beneden, naar Mispa in Gilead, want daar waren de legers van Israël gevestigd. En ging nog verder kennelijk naar beneden, want daar lagen de legers van Ammon. Zie, ik zou zeggen, hij kwam uit de hemel, hij vernederde zich en bond de strijd aan. Dat is de gedachte, gewoon uit een goed land, namelijk de hemel zelf. Hij kwam uit de hemel, kwam op aarde om de strijd aan te binden met de vijand. En dan staat er vervolgens, en Jefta beloofde de Heere een gelofte, dus vers 30, en zeide, indien hij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, kortom, als ik de overwinning behaal, of als u mij de overwinning geeft, want dat is het eigenlijk, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer. En daar komen we aan het hete hangijzer altijd. Dat is niet de kern van deze geschiedenis hoor, echt niet. Maar wij leggen er zoveel nadruk op die geschiedenis van die dochter dan, omdat dat tot onze verbeelding spreekt en omdat we het domweg niet begrijpen. En een gewone geschiedenis, dat kunnen we altijd nog geschiedkundig begrijpen. Maar zelfs dit begrijpen we niet, hoe dit nou weer mogelijk was. Bovendien verwachten we van Jefta niet dat hij zijn dochter zou offeren. Want bij de wet zijn feitelijk mensenoffers verboden. Dus dat is een wat moeilijke aangelegenheid. Maar laat ik dan gewoon bij het begin beginnen. Er staat, Jefta beloofde de Heere een gelofte. Daar begint het mee. En een belofte, dat is niet zomaar iets, maar een belofte wordt in de wet geregeld. Men kan de Heere een gelofte doen. Dat hoeft niet. Ik heb altijd de neiging om tot u erbij te vertellen, het is ook niet verstandig om dat te doen eigenlijk, want het heeft consequenties. De Heere houdt je er wel aan, ja, dus je kunt het beter niet doen. Maar Jefta ging ervan uit van, wel als ik een gelofte doe, dan doet de Heer misschien voor mij wat. Ik bedoel, dat kan natuurlijk, hè? Dus wederzijds, dus belooft dat. En dat kun je natuurlijk doen, maar het brengt consequenties met zich mee. Maar laten we maar zien wat het is. Men kan dus zo'n belofte doen en men moet zijn belofte houden. Dat is, laat ik even er gauw naartoe gaan, dat is Deuteronomium 23. Deuteronomium 23, vanaf vers 21. Namelijk, wanneer gij de Heer uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen. Je mag niet vertrekken zonder te betalen. Hè? Je mag niet weglopen, hè? Je mag je niet van afkeren. Je moet namelijk die belofte betalen. Of belofte inlossen. Want de Heer uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Dus het is duidelijk. Men moet doen zoals men gesproken heeft. Vers 23 bijvoorbeeld. Jefta verwijst daar later naar vers 23. Wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen, gelijk als gij de Heer uw God een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. En dat is wat Jefta later aanhaalt in Richteren 11, als hij die zijn dochter tegenkomt. Hij zegt, ik heb mijn mond open gedaan tot de Heer en ik zal niet kunnen teruggaan. Hij kende de wet. Ja, de wet, ik bedoel, hij kende de boeken van Mozes. Hij kende de geschiedenis van Israël, dat heeft hij duidelijk bewezen. En hij kende ook deze inzettingen. Dat is nogal wat voor een hoerenkind, hè? Voor een paar jaar, een uitgestotene. Het was een gelovige naam. Zie? Hij kende deze wet. Maar laat ik verder gaan, want ik moet er dan toch nog wat bij opnoemen. Namelijk ook Leviticus 27. Dat is dus verder terug in de Bijbel. Leviticus 27. Waarboven staat wetten over schatting en lossing. En dan lees ik vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer iemand een gelofte zal afgezonderd hebben naar uw schatting, zullen de zielen des Heren zijn. Als uw schatting eens mans zal zijn van 20 jaar oud tot een die 60 jaar oud is, dan zal uw schatting zijn 50 sikkelen zilver. En vers 4, maar is het een vrouw, dan zal uw schatting zijn 30 sikkelen. Er staat nog veel meer bij, maar wat ik u even voor wil houden, is dat Jefta, dus als hij gewild had, wel degelijk op zijn belofte had kunnen terugkomen, in die zin dat hij had dan beloofd, wat mijn huis uit mij tegemoet komt, zal ik aan de Heere geven. En toen bleek het zijn dochter te zijn. En dan zeggen we, daar had hij toch spijt van, want hij verscheurde zijn kleding. Zegt hij, jammer, nou kan ik niet terug. Nee, terug van zijn belofte kon hij niet. Maar hij kon wel in plaats van zijn dochter, kon hij wel degelijk betalen, 30 sikkelen, en had hij zijn dochter kunnen houden. Dat staat in de wet. Dus dat kon wel. Hij kon er wel van terug. Niet van de belofte, maar een vrouw wordt geacht 30 sikkelen waard te zijn. Even kijken hoeveel ik bij me heb. Nou ja. Dus dat kan wel. Daarmee kun je niet van de belofte af, maar je kunt hem zo'n belofte dus lossen. Dingen kunnen gelost worden, personen kunnen gelost worden. Je kan in geld uitgedrukt worden, volgens de wet wordt het geregeld. Dus dat is punt 1. En dan ga ik weer terug naar Richter. Ik noem nog even alleen dan even. Nummer 30, waar gezegd wordt dat als een vrouw een gelofte doet aan de Heer en de man, namelijk haar man, dan wel haar vader, beslist anders, dan wordt de vrouw niet geacht haar belofte te houden. Want de man beslist. En eventueel dus de vader. Dus als deze dochter een belofte gedaan had, dan had Jefta kunnen zeggen, daar hebben we niets mee te maken, dat doen we niet. Dat gaat zomaar niet. Zie, nou, dat zijn de wetten op de gelofte, want het wordt allemaal in de wet geregeld. Nou, dan gaan we weer terug naar vers 31 van Richter 11. Daar staat er, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn. Dus wat uitgaat uit zijn huis. Het eerste wat uitgaat buiten de legerplaats, zo heeft hij beloofd aan de Heere. En er komt er nog bij, dat volgens vers 34, halverwege vers 34 staat, zij nu was alleen en bovendien enig geboren. Vertaald met enig. Een enig kind staat er. Maar er staat Yachid, het beroemde, beruchte Hebreeuwse woord, wat naar het Grieks vertaald wordt met monogenes, ja, monogenes. En het wordt er vertaald naar het Nederlands met enig geboren, maar het heeft de betekenis van het is de unieke, de enige, de geliefde. Het is de omschrijving die normaal gebruikt wordt voor de Christus zelf. En nu wordt het toegepast op de dochter van Jefta. Hè? Ja. Nou. Het had eigenlijk van toepassing moeten zijn op Jefta zelf, en hier is van toepassing op zijn dochter, maar het verschil is dus zo groot niet, hè? Komen we nog op terug. Maar we gaan nog even verder. Daar staat er dat hij dat dus belooft, wat er uit zijn huis zal uitkomen. En dan, dat zal des Heren zijn, zal voor de Heer zijn. En dan staat er, en ik zal het offeren ten brandoffer. Dit brandoffer, dat woord voor brandoffer, heeft niet zozeer de betekenis van vuuroffer, in de zin van iets wordt compleet verteerd en verbrand, maar het heeft de betekenis van opstijgen. Ola, opstijgen. Het is dus een brandoffer, zo is het vertaald, maar de betekenis is feitelijk, het is een opstijging, een opstijgend offer. Of sommigen zeggen, het zou eigenlijk vertaald moeten worden met een rookoffer, want de bedoeling is dat men rook maakt. De bedoeling is namelijk dat het offer opstijgt tot God, tot de hemel. Het is niet zozeer de bedoeling dat het verteert. De bedoeling is eigenlijk dat het niet verteert, maar wel opstijgt. En dat is van belang. En ik kan er niet op ingaan, want ik heb er ooit eens, hoeveel banden waren dat? 12 banden volgesproken over alleen de Levitische offers, alleen die 5 offers, waarvan het brandoffer het hoogste is en het meest omvattende. En daarbij heb ik geprobeerd uit te leggen dat het brandoffer de uitdrukking is van een volkomen 100% toewijding aan de Heer. Dat is een brandoffer. Zodat er niks overblijft hier beneden, maar alles opstijgt tot de Heer. En wat er dan, als er dan al wat overblijft, dan is het in ieder geval hier nergens meer voor bruikbaar. Compleet as, zal ik dan maar zeggen. Maar de gedachte is, het offer stijgt omhoog. Een volledig aan de Heer toegewijd offer wordt dan ook beschouwd een brandoffer te zijn. En wordt dan ook, daar wordt ook van gezegd dat het in de eerste plaats een vrijwillig offer is, want een brandoffer is een vrijwillig offer. En bovendien is een brandoffer een welriekend offer. Nou ja, voor de Heer. Een lieflijke reuk de Heer. Zodat het brandoffer in ieder geval betekent een volkomen toewijding aan God. Een verheffen tot God, of tot de Heer. Ja. En nog wat over deze woorden. Er staat, dat zal des Heren zijn en ik zal het offeren ten brandoffer. Maar ik heb nog een heel aardige voor u die u vermoedelijk ook nog niet gehoord hebt. Er staat namelijk, en ik zal het offeren ten brandoffer. Maar waarom hebben ze nou niet en vertaald met of? En dan zegt hij, ja, maar dus heel wat anders. Ja, in het Nederlands wel, maar in het Hebreeuws niet. Dat blijft namelijk precies hetzelfde. Dat woordje en, dat wordt namelijk net zo goed vertaald met of. En is namelijk het voegwoord. Dat wil zeggen, als je twee stukken zinnen aan elkaar wilt binden op een of andere wijze, dan zet je die ene letter ertussen, want het is maar één letter. De waf of de wou, die wordt ertussen gezet en dat is het dan. En dan moeten wij die het Nederlands een heleboel voegwoorden hebben, wij moeten zelf maar zien wat we ervan maken en wat we ervoor invullen, afhankelijk van of wij eigenlijk wel begrijpen waar het over gaat. Maar ik zal u niet vermoeien met het Hebreeuws. Ik zal u vermoeien met een paar vertalingen. Waar dit voegwoord inderdaad slechts met of vertaald kan worden. Zodat we zien dat het in ieder geval die betekenis kan hebben. En dat het in ieder geval dus ook hier kan betekenen. Dat Jefta zegt, wat het uit mijn huis tegemoet kan. Dat zal des Heren zijn. Of ik zal het offeren ten brandoffer. En het verschil is niet groot. Want dat wat aan de Heer gegeven wordt. Wel, dat is hetzelfde als dat iets gebrandofferd wordt. Een brandoffer wordt namelijk ook aan de Heer gegeven. Het heeft precies dezelfde betekenis van een volkomen toewijding aan God. Maar we mogen aannemen dat hij zegt, als het een beest is, dan breng ik het als brandoffer. En als het wat anders is, dan wijd ik het aan de Heer. Want dat kan. Zie, en dan is het dus of. Even op het woord ingaan. Ik heb een verzameling teksten gevonden. Ik noem er een paar. Ik begin maar even voorin. Dat is in Genesis 41. Genesis 41, vers 44. Vers 44 van Genesis 41. Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen. Of, zijn hand of zijn voet. Wel, dat had natuurlijk kunnen staan, zijn hand en zijn voet opheffen. Maar dan betekent het, als je alleen je hand wil opheffen, dan gaat het niet. Hoef je niet aan Jozef te vragen en alleen de voet ook niet. Maar als je hand en voet tegelijk wil opheffen, dan moet je het wel aan Jozef vragen. Dat is natuurlijk niet de gedachte. En daarom hebben de vertalers keurig vertaald met hand of voet. En er staat dus of, het een of het ander. En zo komt het vaker voor. Laat ik een bekend voorbeeld geven, namelijk uit Exodus 21. Even kijken hoe dat precies staat. Exodus 21. Daar staat, zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. En nou vertaal me het met of. Want als men zou vertalen met wie zijn vader en zijn moeder doodslaat, betekent dat wel je vader mag doodslaan. Maar als je je moeder dan maar laat leven. Of andersom. Vers 15 van Exodus 21. Wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. En u ziet, dat kan geen andere betekenis hebben. En als het hier geen andere betekenis kan hebben, wel, dan kan het ergens anders dus ook zo vertaald worden. Dus niet met en, maar of. Dit wordt trouwens herhaald in vers 17, hè. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt. En vers 18, en wanneer mannen twisten, en de een slaat de ander met een steen of met een vuist. Want als je vertaalt met en, betekent dat je mag het of met de hand doen, met je vuistjes, of met een steen, maar niet met allebei. En dat is natuurlijk niet de betekenis, dat lijkt me duidelijk. En uit de context blijkt dus wat de vertaling moet zijn. En dan heb ik nog een paar van deze dingen. Deze mooie uitdrukking. Je hebt al van die, nu, u begrijpt het al, we hebben van die uitdrukkingen van rechter of linkerhand. Nou, rechter en linkerhand tegelijk, dat gaat in veel gevallen niet. Dus inderdaad is het dan de rechter of de linkerhand. En dan hebben we in de hemel of op aarde. Want iets wat in de hemel en op aarde is, wel, dat komt niet voor natuurlijk. Er is geen God in de hemel of op aarde die, zo'n uitdrukking staat er dan. Nou, dan hebben we nog een hele mooie, namelijk in 2 Samuel 3. En die zoek ik even op. Feest Samuel 3, vers 29. Ik hou van deze mooie voorbeelden namelijk. En dat is leuk, want hier in 2 Samuel 3 namelijk is het vertaald met en, maar nou staat er onzin in het Nederlands. Dat vind ik zo leuk. He? Er staat namelijk het blijven in vers 29 van 2 Samuel 3, het blijven op het hoofd van Joab. En op het ganshuis zijn vaders, en dan komt de zin. En er worden van het huis van Joab niet afgesneden die een vloed hebben en melaat zij en zich aan de stok houden en door het zwaard vallen en broodsgebrek hebben. En u ziet wat een rare zin dat is. Want iemand die al die dingen heeft, die lijkt me toch moeilijk te vinden. Je zal het allemaal maar hebben, zeg. Hè? Vloed hebben en melaat zijn. En zich aan de stok houden. Enzovoort. En de bedoeling is natuurlijk dat dat vertaald moet worden met of. Dit of dat of zus of zo. In het Engels staat het ook zo vertaald. Er staat niet en, maar er staat of. En zo hoort het ook. Maar dat moet het zijn. En zoiets vinden we nog in 1 Koningen 18. Dat zit ik vlak in de buurt. Dus die neem ik er ook maar even mee. 1 Koningen 18. Vers 27, waar ook al van humor sprake is bij Elia, op de Karmel en zo. Vers 27 van 1 Koningen 18, en het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roep met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft. En dat is niet en, hè? Want als je in gepeins bent, dan ben je niet met iets bezig verder, hè? Dus omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft. Of omdat hij een reizen heeft. En dat is dus niet en, maar inderdaad of. En als dat zo is, en uit de context blijkt dat het vertaald moet worden met het Nederlandse voegwoord of, dan kunnen we dus terug naar Richteren 11. Want ik vind dat uit de context blijkt dat het vertaald zou moeten worden met of. En dus doe ik dat. En dan lees ik, al het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn en of ik zal het offeren ten brandoffer. Hij heeft dus keus afhankelijk van wat het is. En dat lijkt me duidelijk. En dat deze dochter niet letterlijk geofferd is ten brandoffer, dat blijkt ook duidelijk, want in vers 40, mensen, dan hebben we meteen de discussie gesloten, in vers 40 staat dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, aan te spreken. Wel, als ze dood was, kan je er niet aanspreken. Ze was niet dood, maar ze was toegewijd, ze was misschien bij de tabernakeldienst betrokken of weet ik veel, want zo hoort het dan. Zoals Samuel gewijd was aan de Heer en dus afgeleverd werd in de tempel, zo werd deze dochter uiteindelijk afgeleverd bij de priesterdienst en zo. Wat ze daar precies gedaan heeft, is mij een raadsel, dat weet ik verder niet. Maar ze was toegewijd aan de Heer, maar 4 dagen in elk jaar mocht ze bezocht worden. Dat is wat hier staat. Men ging er naartoe om haar aan te spreken. Wel, niet een dode uiteraard, maar een levende. Want haar toewijding hield in dat ze aan het normale maatschappelijk verkeer werd onttrokken en toegewijd aan de Heer. En vandaar dat er ook uitdrukkelijk staat wat het inhield, namelijk, zij heeft geen man bekend. En dat staat in vers 39. Niet, zij is gestorven, er staat, zij heeft geen man bekend. En als zij gestorven is, dan zou duidelijk zijn dat ze geen man bekend heeft. Maar er staat, zij heeft geen man bekend, juist omdat ze niet gestorven is en dus eigenlijk wel de gelegenheid toegehaald heeft. Maar ze was nou eenmaal gewijd aan de Heer. Dus ze is blijven leven, maar is als een levend offer gegeven aan de Heer. Nou, waar zou dat nou een beeld van zijn? Van ons dus, ja, van de gemeente. Maar daarop kom ik straks weer terug, want in onze volgende zitting, want onze tijd zit er weer op. We gaan dat snel, hè?
Ja.